Er is nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond bij de familie A. Vink aan de Pluvier en de familie C. Aldelisten aan de Kluut. Dinsdagavond familie G. B. van den Doel aan de Zwaluwstraat en de familie P. den Breien aan de Zwaluwstraat. En op woensdagavond familie J. W. Droger aan de Zwaluwstraat en familie M.J. Kiewiet aan de Zwaluwstraat. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 84, het derde en het zesde vers.
Thank you.
Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Daarna lezen we uit het woord van de Heere. En de schriftlezing kunt u vinden in Hebreeën 11, daarvan de versen 22 tot en met 40. We noemen nu Hebreeën 11, de versen 22 tot en met 40. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, 32e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 11, te beginnen bij het 22e vers. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Samson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen. En anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedold en op bergen en in spelonken en in holen der aarde. En deze allen hebben de door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond stilstaan bij een gedeelte uit dit schriftwoord wat u gelezen is. Hebreeën 11, en daarvan de versen 24 tot en met 26. Hebreeën 11, de versen 24 tot en met 26, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze avond luidt. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Tot zover. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Voor de tweede maal mogen wij op deze dag hier in de kerk zijn, heren. U hebt ons samengebracht, ondanks de barre weersomstandigheden. En we mogen in rust en in vrede samen zitten, uw woord overdenken, onze psalmen zingen, onze gaven offeren, ons hart uitstorten in gebed en dankzegging en naar uw woord horen. Wat een zegen is het dat u dat ons laat. Dat we zondag aan zondag samen mogen zijn om te horen wat tot onze vrede dient. En daarom bidden we, Heere, geef dat we aan die voorrechten die u ons schenkt nooit gewoon mogen raken. Het als iets vanzelfsprekends mogen achten. Want we leven in een land en ook in een wereld waar de dienst van u niet vanzelfsprekend is of niet vanzelfsprekend meer is. Heere, laat ons dat diep mogen beseffen. En wil u geven dat we het zo ook mogen beseffen, dat we met die voorrechten niet zelf genoegzaam of hoogmoedig zouden worden, maar dat we er in de ootmoed mee leren buigen en leren vragen of u al die voorrechten en zegeningen, de diensten die gehouden worden, het lezen van uw woord, ook het zoeken van uw aangezicht in de stilte, in ons persoonlijke leven of als familie en gezin, dat dat door u gezegend mag worden. Ja, wil u zelf heel in het bijzonder in deze eredienst in ons midden zijn. Want alleen uw werk en alleen de bediening van uw geest kan deze eredienst tot een gezegende dienst maken. Dan zal ons bidden werkelijk bidden zijn en ons danken werkelijk danken. Dan zal ons spreken werkelijk preken zijn en ons luisteren werkelijk luisteren. Ons zingen zingen. Ons het brengen van de gaven bij de collecte werkelijk offeren. Wanneer we het doen mogen, geleid en bediend door de geest van boven. En daarom smeken wij ook in dit avonduur, Heere, Schenk ons de bediening van uw geest. Schenk die in het uitdragen van de boodschap. Want u weet hoe zwak en hoe klein we zijn. Dat moeten al uw dienstknechten, wanneer ze eerlijk zijn, voor u belijden. Dan kan het van onze voorbereiding niet komen. Dan kan het van onze preekschets niet komen. Dan moet het van u komen. En wil u ons de woorden geven om te spreken, en laat het een woord mogen zijn op de juiste tijd, waardoor u gebruikt wordt. Wil ook bij het luisteren alles wat een hindernis kan vormen, genadig wegnemen. En u weet, Heere, er kan zo heel veel zijn. We kunnen het moeilijk hebben en de gedachten kunnen zich vermenigvuldigen. Ze zijn meegegaan de kerk in en we kunnen ze niet van ons afschudden. Heere, wil u geven dat ze zo niet ons mogen bezighouden, dat ze het luisteren naar uw woord vanavond in de weg zouden staan. Of dat we door welke omstandigheden dan ook erg vermoeid zijn en onze aandacht er niet bij kunnen houden. Heere, laat de vermoeidheid niet zoveel invloed hebben dat we slaperig worden. Of dat we zo als vanzelfsprekend aan allerlei dingen denken. In onze dagdromen met van alles bezig zijn, maar zo ver van het woord van u verwijderd zijn als het oosten van het westen. Bewaar ons ervoor, Heere. En geef dat we mogen luisteren naar die onberouwelijke keuze die ons hier vanuit uw woord wordt aangeprezen. En waar we als jongeren en ouderen heel nadrukkelijk op gewezen worden. Ach, dan weet u het van onszelf uit, zullen we die keuze niet kunnen maken en daarin ook niet kunnen volharden. Maar schenk ons die genade, de genade van het geloof, waarvan we gelezen hebben dat Mozes door het geloof die keuze maakte. En geef dat we dan ook die afweging, die overwegingen mogen kennen. Om te zien waar het nu werkelijk in dit leven, ook in ons jonge leven, of als we wat ouder zijn, in onze ouderdom omgaat. En laat dan de weegschaal mogen doorslaan, niet naar de genietingen van de zonde voor een tijd, maar naar het begeren met het volk van God kwalijk behandeld te worden en de smaadheid van Christus te dragen. Heren, dat trekt ons niet aan als mensen van de 20e eeuw. Dat trekt ons niet aan als zondige mensen. Maar geef dat vanavond zichtbaar en voelbaar mag worden, dat er toch een verborgen aantrekkingskracht uitgaat van het heil in Christus, van de genade die bij hem te verkrijgen is, en daarom ook van de smaadheid van Christus. En geef dat er dan vanavond ouderen mogen zijn, maar ook jongeren, jonge mensen, die in hun jonge jaren het niet zoeken bij de dingen van de wereld. Het niet zoeken bij de gedachten van zichzelf en het vervullen en het vasthouden aan onze eigen verlangens. Maar het zoeken bij u en de vrezen van uw naam. Heere, wil uw kinderen ook in deze dingen oefenen. Want wat noodzakelijk was voor Mozes toen hij nog betrekkelijk jong was, dat is voor uw kinderen steeds weer nodig om die overwegingen te kennen, die geloofsoverwegingen. En ook dat geloofsuitzicht, als ziende de onzienlijke, ziende op de vergelding van het loon. Wil u uw volk door deze dingen opheffen van dit aards gedruis en doen zien op dat wat weggelegd is, wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van geen mens is opgeklommen, wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Heere, wil zo onze gedachten leiden en onze harten beroeren en het woord zegenen. Denk aan ons zoals we hier samen zijn, aan de hele gemeente. Aan mensen die het moeilijk hebben, aan allen die een verborgen kruis te dragen hebben, of misschien ook wel een kruis waarvan velen weten. Heere, wil u in alle omstandigheden ons nabij zijn en verlaat gij ons niet. Denk aan heel het kerkelijke leven. We denken aan alle kerken in ons vaderland. We dragen heel de gezindte waartoe wij behoren, waar naar de waarheid gezocht wordt en men de waarheid te midden van het gedruis en de branding van de tijd proogt vast te houden. Heere, wil u ons bewaren bij uw woord. En leer ons ook, wanneer het gaat in de samenleving en in kerkelijk opzicht, de keuze van Mozes te maken en daarin te volharden, de smaadheid van Christus te dragen. Wil u, Heere, aan kerkelijk Nederland denken, bij alle verwarring, bij alle verscheurdheid, waardoor we zelf vaak kerkelijk de weg niet eens goed meer zien. De verscheurdheid en de verwarring waar de vorst der duisternis zijn winsten mee boekt. O God, bind de nood van de verscheurdheid en van het gruis van Sion op de harten van ons allen. En heel bijzonder op de harten van hen die bidden geleerd hebben. Opdat we mogen smeken of u bijeen wil brengen wat bijeen behoort. En wil u nog wonderen doen, Heere, oplevingen geven en ook bijeen brengen wat dezelfde waarheid, ja, wat dezelfde God lief heeft. Wil u onze eigen kerken gedenken, alle predikanten, studenten, kandidaten, hoogleraren. Wil u zelf ook dienaren bekeren en uitstoten in uw wijngaard, geroepen om het wondere woord van uw genade uit te dragen. Geef, Heere, dat degenen die geroepen zijn, door u geleid, onderwezen, mogen worden telkens weer opnieuw. En wil u zo ook onder ons de gemeenten bouwen, zondaren tot bekering brengen en uw volk vertroosten, vermanen en oefenen in de godzaligheid. Erbarm u over onze kerken, Heere, ook met alle verscheurdheid en verdeeldheid die ons als kerken niet voorbij gaat. Doe ons allen in ootmoed u zoeken en zo ook elkaar zoeken. Wil u zijn met ons land en met ons volk. Heere, we zijn er deze achterliggende week aan herinnerd dat wij ook als Nederlands natie zoveel gevaren kennen. We zijn altijd een land geweest wat aan de zee ontrukt is. En we hebben ons verschanst achter dijken. En u hebt ons nu alweer vele jaren voor ernstige overstromingen zoals die er in het verleden geweest zijn bewaard. En nu we het water van de zee tegen konden houden, komt het via de achterdeur. Heere, geef dat we het mogen zien, dat wij slechts mensen zijn. Met onze menselijke overwegingen. En dat gij spreekt in de natuur. Ook om ons te waarschuwen dat wij niet alles kunnen. Dat wij ons leven en onze veiligheid niet in de hand hebben. Maar dat we op u worden aangewezen. Heere, geef dat dat de les mag zijn die we ook uit de overstromingen mogen trekken die nu binnen zo korte tijd zich herhalen tegen alle menselijke verwachtingen en berekeningen in. Laat Nederland het weten uit deze dingen en uit andere dingen dat gij God zijt. Dat bovenal bidden we van u. En dan dragen we Limburg en de streken rondom Nijmegen en andere gebieden wellicht in de komende dagen die getroffen zullen worden aan u op. En we bidden of u de regens in het buitenland en ook in ons eigen vaderland wilt tegenhouden. Of u de weersomstandigheden wilt veranderen. Of u wilt geven dat zij die van huis en haard verdreven zijn niet erger mag overkomen. En of u de kleine ramp niet tot een grote ramp wilt maken. Heere, erbarm u over ons. Denk ook aan alle dingen die in ons vaderland gebeuren. Wil u zijn met ons vorstenhuis, met onze koningin? Wil u met haar zijn, u ze deze dagen haar verjaardag mag vieren? Wil u haar sparen en dragen, te midden van al degenen die haar lief zijn en ook voor ons land en voor ons volk? En wil u bovenal, Heere, haar jaren kronen met uw goedheid en met uw genade? want dat is een grotere kroon dan die van het Rijk der Nederlanden. Ontferm u over haar. Ontferm u over haar familie. Ontferm u over onze regering. En wil u bij alle dingen die in ons land en onder ons volk gaande zijn, uw grote naam verheerlijken. En een volk onder ons laten. En er meerdere onder ons geven. Die de knie voor de Baal niet buigen. Maar die met Mozes de onberouwelijke keus mogen maken. Om bij uw volk te behoren. En om de smaadheid van Christus te dragen. Schenk het ook onder ons, Heere. En zie gij ons aan, ook wanneer we in deze dienst uw woord mogen overdenken. Niet in onszelf. Want als wij op onszelf zien, dan getuigt alles tegen ons. Dan staat de zonde, als met donkere letters geschreven op ons hart en op ons leven. Dan moeten we het belijden, zo gij onze, mijn ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? Maar bij u is toch vergeving, Heere. Laat dat dan ook mogen blijken. In dat smadelijke bloed van de gekruisigde. Wat voor allen die uw naam ootmoedig vrezen, het schoonste bloed, het wonderlijkste bloed is dat reinigt van alle zonden. We bidden het om Jezus Christus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 25, het eerste, het zesde en het zevende vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 73. Het 14e vers: wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. 73, het 14e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ze zijn er ook in onze tijd nog. Kinderen die geen vader en moeder hebben en daarom door een ander geadopteerd worden. Of kinderen, misschien denkt u daarbij aan landen ver van ons verwijderd, die worden afgestaan. Maar het kan ook heel dichtbij gebeuren, ook in ons goede vaderland, door de moeder of door de vader en de moeder. En door een andere worden opgevoed. En het is een zegen dat er mensen zijn die zulke kinderen willen adopteren. En ze van heel jonge leeftijd af in hun liefde en in de warmte van het gezin willen opnemen. Vaak heel veel, soms alles aan hen ten koste leggen. Dat is respectabel. Dat is ook een zegen. Maar stelt u zich nu eens voor dat iemand die een kindje geadopteerd heeft toen het nog klein was, en dat kindje groeit op en dat kind zegt tegen die vader en die moeder die hem adopteerde en alles voor hem gedaan hebben: ik wil niet meer dat u mijn vader en moeder bent. Ik wil uw naam niet meer dragen. Ik wil niets meer met u te maken hebben. Dat is toch vreselijk ondankbaar. Dat is menselijk gesproken toch ontzaglijk hard. Dan trap je die adoptiefouders op een hele bijzondere manier toch wel op hun hart niet. Vreselijk, zegt u. En ik ben het met u eens. En toch lezen we dat Mozes zoiets gedaan heeft. En dan wordt er nog bij gezegd: hij deed het in het geloof. Wel, hoe is dat nu mogelijk? Zoiets liefdeloos. Tegen je adoptief moeder zeggen: u bent mijn moeder niet meer. En dat de Bijbel daarvan zegt, dat heeft Mozes gedaan in het geloof. We hopen er vanavond met de hulp van de Heere bij stil te staan. Thema voor de prediking is Mozes geloofskeuze. We letten op drie dingen. Allereerst op zijn weigering. Dat leest u in vers 24. Door het geloof heeft Mozes geweigerd. In de tweede plaats zijn afweging. Verkiezende liever, zo lezen we in vers 25. Hij woog een aantal dingen af. En ten derde zijn verwachting. Want het slot van vers 26 zegt: want hij zag op de vergelding des loons. Dus Mozes geloofskeuze, zijn weigering, zijn afweging en zijn verwachting. Als we Mozes levensgeschiedenis overzien, en we kennen Mozes levensgeschiedenis, we hebben van de zondagsschoolbanken af zijn levensboek al doorgebladerd. Als we dat levensboek van Mozes zien, dan zeggen we: Mozes was toch eigenlijk toen hij jong was een veelbelovend iemand. Ja, dat heeft zeker ook zijn adoptiefmoeder, de dochter van Farao, gedacht. Want we lezen dat toen Mozes eenmaal gevonden was als een klein babytje in dat biezenkistje waar hij achtergelaten was door moeder Jochebed, dat hij opgenomen werd in het huis van de farao. En al bleef hij misschien de eerste jaren nog bij zijn moeder, zijn opvoeding en zijn opleiding werd bijzonder goed geregeld. En we lezen van Mozes dat hij opgevoed is in alle wijsheid en kennis van de Egyptenaren. En die was niet gering. Zelfs wanneer u vandaag aan de dag nog iets leest over de opgravingen die er in Egypte geweest zijn en soms nog zijn, dan sta je versteld wat die mensen allemaal wisten en wat ze allemaal konden. Ze konden zelfs dingen die wij in deze hoogverlichte 20e eeuw nauwelijks meer kunnen. Ze konden dingen waar ook de mensen van dit technocratisch tijdperk versteld van staan. In die wijsheid aan het hof van Farao was Mozes opgevoed en getraind. En er staat in de reden van Stefanus in Handelingen 7... dat hij door die opleiding en door die wijsheid van de Egyptenaren waarin hij opgevoed was, een man werd machtig in woorden en in werken. Een veelbelovend jong iemand. Vooral ook omdat waarschijnlijk Mozes bestemd was voor de troon. We weten dat niet helemaal zeker, want dat staat nergens met zoveel woorden in de Bijbel. Maar er is een hele oude traditie. En in het licht van de Bijbel lijkt die waar te zijn, dat de farao, wiens dochter Mozes adopteerde, geen andere kinderen had bij zijn eerste echtgenote dan deze dochter. Er was dus geen troonopvolger. En deze dochter, of ze was niet getrouwd, of ze was kinderloos. En dan zou Mozes inderdaad de eerste zijn in de lijn van de troonopvolging en de godentroon, zoals ze in Egypte genoemd werd, mogen bestijgen. Hoe dat ook zij, er werd veel van Mozes verwacht in Egypte, aan het hof van Farao. Aller ogen waren op hem gericht. En bij zijn eigen ouders, die in de noordoosthoek van Egypte woonden, in de delta van de Nijl, in het land van Goshen, te midden van dat vertrapte en verachte slavenvolk, wat goed genoeg was om stenen te snijden uit de klei en die in de zon te laten drogen, en dan die stenen te sjouwen naar de plaatsen waar metselaars ze gebruikten om steden te bouwen. Ja, we kunnen er ook zeker van zijn dat in het huis van Amram en Jochebed Mozes eigen vader en moeder er verwachting was. Verwachting van Mozes? Nee, die verwachting bij Amram en Jochebed, Mozes' ouders, was toch een beetje anders. Want we lezen in het voorafgaande vers, het vers wat voor onze tekst staat, dat Amram en Jochebed ook mensen waren die het geloof kenden. En die aan het begin van Mozes' leven hun kind hebben verborgen voor de farao en het gebod van de farao niet vreesde. Er was daar in dat huis van Mozes' eigen ouders een uitzien dat de Heere Mozes zou mogen gebruiken om zijn eigen volk, het volk van Israël, uit de slavendienst en van onder het slavenjuk in Egypte te bevrijden. Verwachting van Israëls God dat Mozes een instrument in Gods hand zou worden. Ja, maar dat zal toch wel vermengd geweest zijn, denkt u niet, met vrees. Want u kent de geschiedenis toen Mozes eenmaal geadopteerd was door die prinses van koninklijke bloede. Toen mocht hij 7 jaar ongeveer bij zijn vader en moeder nog blijven. De eerste jaren, de kindse jaren, heeft hij daardoor gebracht. Maar toen moest hij naar het hof. Die kleine jongen. 7 jaar. Een van de eerste groepen van de lagere school, zouden we vandaag zeggen. En zo'n jongetje moet dan daar opgevoed worden aan dat Egyptische hof. En het zal met pijn in het hart geweest zijn dat Amram en Jochebed dat kind hebben afgestaan. En toen hij weggehaald was door die Egyptische hoveling om bij het hof ingelijfd te worden, zullen ze in hun stille hut daar in Goshen hun knieën wel gebogen hebben. En we kunnen ervan verzekerd zijn dat die twee ouders voortdurend in gebed geweest zijn voor hun zoon, voor Mozes. Dat de Heere hem daar aan het hof van die farao zou bewaren voor de verzoeking en zou bewaren voor de verleiding. Want zo'n kind, 7 jaar, gemakkelijk beïnvloedbaar, ongerept, zouden we zeggen, voor allerlei invloeden. Het zou toch zomaar meegesleurd kunnen worden met de goddeloosheid en de zonde die daar aan het hof van de farao van Egypte en zeker in de broeierige atmosfeer van het haremleven overal aanwezig was. En dan de afgodendienst. Thuis was hij opgevoed bij de naam en het woord van de Heere. Maar daar, farao werd als God gezien. En heel die Egyptische godenwereld, overal stonden de tempeltjes in de paleizen. Een tempel voor Isis, een tempel voor Osiris, een tempel voor Horus. En hoe die goden ook allemaal hebben mogen heten. Zou zo'n kind daar staande blijven? Menselijk gesproken niet. Onmogelijk. Maar door het geloof hebben vader Amram en moeder Jochebed hun kind verborgen en later ook afgestaan. En in het geloof geworsteld, wetend dat God machtig is om zelfs een jongetje van 7 jaar voor de invloeden van de zonde en van de goddeloosheid te bewaren aan het Egyptische hof. En Mozes groeit op. Mozes wordt groot, zo staat er in onze tekst. En we weten over die ongeveer 40 jaar van Mozes leven, waarin hij opgegroeid is en volwassen geworden is, niet eens zoveel. Maar toen kwam er een moment dat bleek dat hij toch niet met de goddeloosheid van Egypte mee kon. En dat hij toch niet met die afgodendienst van Egypte besmet was. Oh, misschien zijn er in zijn jonge leven wel momenten geweest, het zou kunnen, dat hij er wat meer onder de invloed van raakte. Maar er is toch een breuk. Er is toch een radicale breuk gekomen. Hij weigerde, staat er. Er kwam een moment dat hij radicaal weigerde om een zoon van farao's dochter genaamd te worden. Mozes weigerde dat door het geloof. U voelt, als we zo de geschiedenis wat ophalen, dat er allerlei lijnen te trekken zijn naar het leven van ons en van onze kinderen. Naar de tijd waarin wij staan. Nee, we staan niet meer in die bruisende en toch ook wat broeierige samenleving van het oude Egypte. Maar wij en onze kinderen staan midden in een dergelijke samenleving. Die vol is van Egyptische duisternis en van Egyptische afgodendienst. En er wordt ook aan ons en aan onze kinderen getrokken. Hoe zullen we staande blijven? Ouders, hoe zullen u en mijn kinderen, onze kinderen staande blijven? Nee, dat zullen we niet. Dat zullen ze niet. Als ze het van zichzelf verwachten. Of als wij zouden denken, dat gebeurt mijn kinderen niet. Zoiets doen mijn kinderen niet. Want dan staan we nog aardig hoog met onszelf. Dat gebeurt ook niet. Wanneer we denken dat het met onze tijd en de geest van onze tijd wel mee zal vallen. Och, er is altijd wel wat gaande geweest. Als we zo redeneren, dan zijn we meer besmet met de geest van Egypte dan we misschien onszelf bewust zijn. Hoe zullen wij en onze kinderen staande blijven, alleen als God ze bewaart? En alleen als God ze door het geloof een keuze doet maken, zodat er momenten komen waarop ze net als Mozes nee zeggen. En dat niet uit ondankbaarheid jegens zijn Egyptische adoptiefmoeder, Want hij is haar zijn leven lang, denk ik, toch in zekere zin dankbaar gebleven voor het goede wat hij daar ontvangen had. Maar nee zeggen, omdat Mozes wist wanneer hij langer aan dat hof van Farao onder die Egyptische invloedssfeer zou blijven, dat hij daar God niet kon dienen. Dat hij daar niet naar het woord van de Heere kon leven. En daarom zei Mozes nee. Daarom bleef hij staande. Omdat God hem door genade, door het geloof, die keuze deed maken. Alleen u moet niet vergeten, daarvoor heeft God wel de opvoeding van Amram en Jochebed gebruikt. Daarvoor heeft God heel in het bijzonder ook het gebed in dat Godvrezende gezin van Israël gebruikt. Want rekent u maar dat Amram en Jochebed voor hun Mozes hebben gebeden. Toen ze hem af moesten staan. Toen hij de wijde Egyptische wereld inging. Daar was in het land van Gozen toen Mozes aan het hof verkeerde een biddende vader. En een biddende moeder. Kijk, als onze kinderen zo het volle leven ingaan. Ze gaan van school af. Ze gaan van de middelbare school af. Ze krijgen een baan of ze studeren. Soms komen ze heel letterlijk in het volle leven. In de barre, harde maatschappij. Aan het einde van deze 20ste, bijna 21ste eeuw. Weten onze kinderen dan, weten onze jongelui, dat er thuis, in Middelharnis, Sommelsdijk of waar u ook woont, een biddende vader en een biddende moeder is. Die bidden voor hun zielenheil. Die worstelen dat ze bewaard mogen worden. Die smeken dat de Heere ze wil bewaren bij zijn heilig woord. Kijk, als Mozes dat niet kon missen in Egypte, dan kunnen onze kinderen, dan kunnen wij dat niet missen vandaag. En dan is het toch zo dat de Heere dat gebed van Jochebed en van Amram heeft willen zegenen. We zeggen het soms, genade is geen erfgoed. Dat betekent, als je een bekeerde vader en een bekeerde moeder hebt, dan spreekt het niet vanzelf dat de kinderen ook bekeerd worden. En dat is waar. Maar het is tegelijkertijd ook waar dat God in de lijn van de geslachten wil werken. En dat hij het gebed van vaders, van moeders, van grootouders, die in de vreze des Heren voor hun kinderen en voor hun nakomelingen hebben gepleit en hebben gesmeekt, wil zegenen. En hier ziet u een heel duidelijk schriftuurlijk voorbeeld. Als de apostel in de brief aan de Hebreeën het zegt, door het geloof hebben Mozes, vader en moeder, Amram en Jochebed zo en zo gehandeld. En door datzelfde geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde geweigerd. Wat een ingrijpend en aangrijpend voorbeeld. Dat het geloof wat in Mozes woonde ook het geloof was, van hetzelfde gehalte was als wat in Amram en Jochebed woonde. Genade, geen erfgoed. Maar God wil wel werken in de lijn van de geslachten. En hij hoort het gebed van een tobbende, worstelende moeder. En van een vader die overdag het slavenwerk moet doen voor de Egyptenaren. En die loopt te zuchten voor zijn volk. En te zuchten voor zijn jongen aan het hof. Ginds in Memphis. Ziet u, zo wordt ons in het woord van vanavond gewezen. Op de betekenis van het gebed van vaders, moeders. Van grootouders. Maar tegelijkertijd
Is het dan Mozes zelf die door genade, door dezelfde genade waarin zijn ouders mochten delen, dan op een bepaald moment een keuze maakt? En hij zegt nee tegen het Egyptische hof. En hij zegt nee tegen de afgoden van Egypte. En hij zegt nee tegen de zedelijke verwildering, de verziekte atmosfeer die in sommige delen van Egypte, zeker ook aan het hof, heerst. En laten we niet vergeten, gemeente, dat is een heel belangrijk aspect van het ware geloof. Door het geloof heeft Mozes geweigerd, nee gezegd. Geloof dat nooit nee kan zeggen is geen waar geloof. Want het ware geloof zegt nee. Zegt nee tegen de zonde. En nee tegen de verzoeking tot de zonde. Zegt nee tegen de plaatsen van de zonde. Zegt nee tegen een atmosfeer waar God niet gezocht en gevreesd en gediend kan worden. Dan zegt iemand, moet dat dan zo radicaal? Kon dat bij Mozes dan toch niet een klein beetje anders? Hij kon toch God wel dienen aan het hof van de farao. Oh, denk eens aan Daniel en aan die vrienden van Daniel. Die stonden daar toch ook in een vergelijkbare situatie aan dat hof van die koning Nebukadnezar. En die zijn daar toch gebleven. Ja, gemeente, dan is de situatie van Daniel en zijn vrienden wel heel anders dan die van Mozes. Want Daniel en zijn vrienden hadden niet te kiezen. Die waren gevangenen. Mozes was als zoon van farao's dochter in die zin vrij dat hij kon gaan en staan waar hij wilde. Die historische omstandigheden moet u wel in gedachten houden. En tegelijkertijd moet u die twee geschiedenissen naast elkaar leggen. Want het kan toch zo zijn dat we in situaties komen zoals Daniel en zijn vrienden, waar we niet uit kunnen vluchten. Waar je niet zo radicaal kunt kiezen. Zoals Mozes dat deed en wegging bij dat hof. Maar dan nog valt er een keuze bij Daniel, toch? Ook al konden ze niet vluchten van het hof van Belsazar. Ze weigerden om het eten wat God verboden had te eten. En ze zochten in eenvoud, in ootmoed en in stilte de Heere. En daarin lijkt hun keus toch weer op die van Mozes. Ook al bleven ze aan het hof, ze waren gedwongen. Ze weigerden de zonde te dienen. En bij Mozes dan iets anders. Opzienbarender, radicaler misschien. Mozes, ik kan daar niet blijven. Daar kan ik God niet zoeken. Daar kan mijn ziel niet ademen. Daar wordt mijn innerlijke leven beïnvloed en verziekt door de atmosfeer van de zonde. U voelt misschien mee wat dat betekent voor ons. Kunnen wij nee zeggen? Nee tegen de zonde, tegen de wereld. Oh, ik weet het, velen van ons staan op hun werk of door andere verbanden midden in een wereld die vol Egyptische duisternis is. En u zegt, ik kan er niet uit vluchten. Net als Daniel. Maar zegt u dan op de plaats waar God u stelt, nee tegen de zonde. Weigert u om de dingen te doen die tegen het heilig woord van de Heere indruisen? En gaat uw hart uit, net als het hart van Mozes, naar de God van Israël? En het kan soms zo zijn dat we net zo radicaal als Mozes de keuze moeten doen. Heel concreet. Als u een aanlokkelijk aanbod krijgt, om ergens promotie te maken, maar u moet verhuizen. Een plek waar u weet dat u niet kunt kerken. Een plek waar u God niet kunt dienen zoals hij dat vanuit zijn woord naar u vraagt. Een plek waar u uw kinderen niet naar een school kunt sturen die verantwoord is. Dan is het in het licht van het woord en zeker ook van de tekst geboden. Hij weigerde. Of iemand die nog jong is en staat voor het leven. En iemand ontmoet, een meisje of een jongen. Maar die jongen of dat meisje van wie je gaat houden, die heeft helemaal geen oog voor de dingen van de Heere. Hij is er niet bij grootgebracht, zij is er niet bij grootgebracht. En ze willen er ook niet van weten. Dan kan er een punt komen dat je met pijn in je hart moet zeggen, net als Mozes. Nee, weigerde. Want zo kan ik niet door het leven. Zonder God. Zonder zijn woord. Kan een mens dat dan nee zeggen? Dominee, we hebben toch allemaal nee gezegd? We zijn toch allemaal zondaren, inderdaad. We hebben nee gezegd tegen God. En in eigen kracht zegt een mens geen nee tegen de zonde. Omdat hij al gekozen heeft, inderdaad. Mozes deed het door het geloof. Mozes deed het in de kracht van God. Maar als wij weten en aanvoelen op grond van het onfeilbare woord van de Heere, dat we moeten weigeren en nee moeten zeggen, omdat de Heere dat van ons vraagt, smeken we dan ook om de kracht van de Heere, om de genade van de Heere, om datzelfde geloof waarin Mozes nee zei. Want kijk, Mozes zei nee door het geloof, inderdaad. Anders had hij het ook niet gekund. Maar bij zijn keuze, bij dat nee zeggen, waren er wel een aantal dingen die hij overwoog. En daarin krijgen we een heel duidelijk Bijbels beeld over de weg van de bekering van Mozes. We weten niet precies wanneer dat geweest is. Spurgeon, zo las ik vanmiddag nog in een preek, geloof dat Mozes op 40-jarige leeftijd bekeerd is. Persoonlijk denk ik dat dat wel mogelijk is. Maar dat alles wat in de Bijbel staat er toch op wijst dat die bekering van Mozes meer een geleidelijke weg geweest is dan een plotselinge bekering. En een van de redenen vindt u in onze tekst. Mozes is gaan overwegen, achtende de versmaadheid van Christus, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Mozes is de dingen af gaan wegen. Kijk, zo kan de Heere werken. Dat een jongen, een meisje of een oudere de dingen van het leven naast elkaar gaat zetten. En voor het oog van de heilige God gaat overwegen, wat is nu de betekenis van het leven? En dan kan het gebeuren dat de Heere daarin meekomt. En dat zo iemand overwegend heel geleidelijk tot verandering komt. Dat is anders dan bij Paulus. Paulus had geen tijd om te overwegen. Paulus werd zo in een ogenblik neergeveld. Zo in een ogenblik krachtig omgezet. En zo kan het nog gebeuren. Maar bij Mozes was het meer geleidelijk. Bij Mozes lees je niet dat hij neergeveld werd en van het paard neerstorten en blind werd en meteen vroeg, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? In de bekeringsweg van Mozes gebruikte de Heere allerlei overwegingen en overleggingen die Mozes grote verstand en diepe inzicht had. En Mozes ging overleggen. Misschien zomaar heel eenvoudig begonnen, maar het werd steeds indringender en dieper in zijn leven. Hij ging kijken naar het volk van God. Ja, hij wist van huis uit hoe jong hij ook was. Dat volk van Israël, daarvan zeggen vader en moeder dat het het volk van God is. En van Egypte zeggen ze dat zijn afgodendienaars. En die schatten van Egypte, die geven wel veel, maar het is allemaal maar voor een tijd. En Mozes ging de dingen tegenover elkaar stellen. En de Heere gaf hem verlichte ogen, zodat hij de dingen echt met verlichte ogen ging zien. En hij zag hoe de dingen werkelijk zijn. Want vergeet dat niet, jonge mensen en ouderen. We kunnen nog zo verstandig zijn, nog zo pinter. Maar zolang je nog onbekeerd bent, dan zie je de dingen niet echt zoals ze zijn. De knapste filosofen die zonder God geleefd hebben, die de meest diepzinnige dingen gezegd hebben, hebben in het oog van de Almachtige God alleen maar diepzinnige onzin gezegd. Want het ontbrak hen aan geestelijk inzicht. Alleen wanneer je ogen geopend worden hoe de dingen werkelijk zijn, door God, door de Geest, dan ga je echt afwegen, overwegen. En dan zie je dat de wereld wel heel veel te bieden heeft. En de wereld had veel te bieden aan Mozes. Een prachtige toekomst, een schitterende carrière. Straks als God vereerd op de troon van boven en beneden Egypte. Nou, wat moet je nog meer? Honderden, duizenden vrouwen. Te kust en te keur. Want dat had de farao van Egypte. En dan de schatten van Egypte. De rijkdom van Egypte was fabelachtig. En als u een klein beetje weet van de geschiedenis van Egypte, bijvoorbeeld hoe rond 1920 dat graf van Toetanchamon is opgegraven door die twee Engelse geleerden. En Toetanchamon was maar een klein faraootje vergeleken bij de grote. Een man die maar kort geregeerd heeft en weinig betekenis had. Wat voor goud en zilver en edelstenen er uit dat graf gekomen zijn, het is niet te geloven. Een van de grootste vondsten uit de wereldgeschiedenis. De schatten van Egypte, fabelachtig. En dan het plezier. De tempelschilderingen en de grafschilderingen in Egypte, ze laten je zien wat een knappe en begaafde muzici er waren. Hoe er gedanst werd. Plezier. Vreugde overal. Wat zal die geest gelokt hebben? Maar Mozes is die dingen gaan bezien. Met ogen die door de Heere geopend werden. Ogen des geloofs. En wat zag hij? Hij zag die genieting van de zonde, inderdaad die zondige genieting, want zo kun je de tekst ook te vertalen, die geeft wel genieting. Maar het is maar voor een tijd. En die schatten van Egypte, wat hebben ze eigenlijk te betekenen? Kijk, weet u wat Mozes zag, dat die genieting van de zonde en die rijkdommen van Egypte, dat leek allemaal wel mooi, maar het was maar voor een tijd. Heel kort. En daarmee heeft het woord van onze tekst de zaak in zijn wezen gevat. Wat is het klaterig goud en de schittering van de zon anders dan voor een tijd? En neem dat nou maar eens heel letterlijk. Iemand, laten we dat zomaar eens zeggen, kent een zondig verlangen om in korte tijd heel rijk te worden. En hij bewandelt allerlei oneerlijke wegen om die rijkdom te verkrijgen. Speculeren en noemt u maar op. Wat brengt het? Ja, misschien een zekere vreugde als je met je speculeren op de beurs is wat extra binnengehaald heb. Maar brengt het vrede? Nee, het maakt een mens alleen maar nerveuzer. en alleen maar angstiger. En als je zoekt naar het genot van het vlees, naar de prikkelingen, als je jong bent of misschien ook wel ouder, wat brengt het? O, moment is het misschien, zoals vroeger wel gezegd werd, een zoete bete. Maar de nasmaak is bitter. De vreugde van de zonde is maar zo heel kort. Want Mozes bedoelt hier niet alleen, die vreugde van de zonde is er alleen maar zo lang als je leeft, was het maar waar? De vreugde van de zonde is alleen maar het moment van het genot. En dat is meestal maar heel kort. En de nasmaak van de zonde en de gevolgen van de zonde, ook al tijdens je leven, zijn bar en bitter. En Mozes zag dat met verlichte ogen en daar stelde hij wat tegenover, want hij ging de dingen afwegen, weet u. En wat stelt hij dan tegenover? Wel het geluk van Gods volk. Wel de grootheid van Christus. Zal iemand misschien zeggen, maar ik lees in Hebreeën 11 toch wat anders. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een korte tijd de genieting van de zonde. Kwalijk behandeld worden met het volk van God. En even verder lezen we dan nog, achtende de grootheid van Christus, nee, achtende de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Vreemd, hier is alles anders. Hier gaat het niet over het geluk van Gods volk, maar over de versmaadheid van Gods volk. Kwalijk behandeld te worden. Hier gaat het niet over de grootheid van Christus, maar over de smaadheid van Christus. Ja, in het levensboek van Mozes kunnen we dat wel plaatsen. Want het volk van God, het oude Israël, werd daar kwaad behandeld. Ze werden vertrapt, gegeeseld, een slavenvolk was het geworden. Ja, maar de schrijver van de brief aan de Hebreeën wil ons hier nog wat meer in zeggen. Hij zegt dat wat het oude Israël in Egypte onderging, dat is nou maar een voorbeeld van wat Gods kerk, van wat Gods kinderen door de eeuwen heen ondergaat. Ze worden kwalijk behandeld. Leest u de lijst nog maar een keer door in het slot van dit 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Wat Gods kinderen allemaal niet meegemaakt hebben, wat er bij het leven van Gods kinderen behoort. Dan gaat het toch wel heel duidelijk in vervulling wat de Heer Jezus Christus ooit al gezegd heeft. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Nou zegt iemand, hoe kan een verstandig mens nou voor zoiets kiezen? Als mij al de muziek en al de vreugde en al de ontspanning en al het goud en al de carrières van Egypte geboden werden, en daartegenover benauwdheid en verdrukking en smaadheid, dan wist ik het. Nee, zegt Mozes, dan kies ik toch voor de smaadheid en de verdrukking van dat volk. Mozes, waarom? Mozes, waarom? Dat is een dringende vraag. Dat is een vraag die we Mozes eigenlijk wel graag zouden willen stellen en waarop we een antwoord zouden willen hebben. Wat was het? Wel, het slot van de tekst maakt alles duidelijk. Want Mozes zag op de vergelding des loons. Kijk, hij zag dat de dienst van de zonde, dat hij maar voor een tijd genieting brengt. En we hebben dat uitgelegd en daar is alle reden voor, zeker ook vanuit de oorspronkelijke tekst. Dat is de genieting van de zonde die maar een heel kort poosje duurt, maar zelfs bij je leven al een wrange, bittere nasmaak nalaat. Maar de eeuwige gevolgen van de zonde zijn nog veel erger. En dat bedoelt Mozes met het laatste stukje. Hij zag op de vergelding des loons. Wat voor loon brengt de zonde met zich mee? Wel, wanneer je in de zonde leeft en in de zonde sterft, dan zegt apostel Paulus in Romeinen 6, het laatste vers, De bezoldiging, dat is een oud woord wat letterlijk betekent het loon op de zonde, is de dood, de eeuwige dood. Het is niet alleen zo, zag Mozes, dat de zonde een bittere nasmaak geeft en een kloppend geweten. De zonde voert je van God af. En als je op dat pad van de zonde doorholt en doorleeft, dan kom je om voor eeuwig. Dat is het loon op de zonde. Kijk, jonge mensen, ouderen, de zonde lijkt ontzaglijk veel te bieden. De zonde, de reclame die met de zonde gemaakt wordt. In films, in moderne muziek, althans heel veel van de moderne muziek. En noemt u het maar op. Klatergoud, glittering. Maar het is maar voor een ogenblik. En als je op dat pad van de zonde gaat en doorleeft, en je komt niet tot bekering, dan is het loon de eeuwige nacht. Het loon wat je vergolden wordt, vergelding, dat straf. Eeuwige straf. Daar dacht Mozes aan. Ach, zegt iemand, zijn dat nou gedachten voor een jong iemand? En allerlei soorten van psychologie, die komen daarin tegen in opstand vandaag en de dag. Daar moet je niet aan denken, dat maakt de mensen depressief. Het zou kunnen. Maar zeg u eens heel eerlijk. Zou het voor mensen die op het pad van de zonde gaan en zich uitleven in de zonde, niet ontzaglijk heilzaam kunnen zijn als ze aan de eeuwigheid gingen denken en gaan zien op de vergelding van het loon? Want het zou toch een middel in Gods hand kunnen zijn dat ze in hun hart gegrepen werden en tot bekering komen. En een van de ergste dingen, gemeente, in ons hele samenleven is dit. Dat de gedachte aan de vergelding des loons, dat de gedachte dat er een eeuwigheid wacht en een afrekening wacht, die wordt vakkundig door allerlei stemmen gesmoord. Want er zijn nog maar weinig mensen die geloven dat er een eeuwig oordeel is en dat er een vergelding des loons is. Maar wanneer God onze ogen opent, zoals Mozes gebeurde, dan gaan we daarover nadenken. En dan ga je de dingen zien in zijn werkelijk licht. En dan zeg je, wat ontzettend. Om buiten God te leven, om zonder God te sterven, dan krijg je het loon wat je verdient uitbetaald. En wat verdien je? Ja, dat zegt de Heere Jezus heel scherp, nota bene in de bergrede. Hij zegt tegen de fariseeën die in de zonde van eigen gerechtigheid leven, wee u gij fariseeën, want gij bidt om van de mensen gezien te worden en gij hebt uw loon weg. Dat is een oude vertaling die wat moeilijk te begrijpen is. De bedoeling van de tekst is duidelijk. En je hebt je loon al. Wanneer hebben ze hun loon? Wel, wanneer ze van de mensen gezien worden, dan hebben ze het loon. En zo is het bij alle zonden, of nu eigen gerechtigheid is of ongerechtigheid. Zodra je de zonde begaan hebt, dan heb je het loon. Dan heb je verder niets meer te verwachten dan de straf op de zonde. Dat bedoelt de Heere Jezus. Dat zag Mozes. Hij zag dat de zonde niets biedt en niets geeft. Alleen maar afneemt. Alleen maar straf meebrengt. Maar hij zag ook dat die smaadheid van het volk, dat kwalijk behandeld worden, dat geslagen worden, dat iets was wat voor een tijd was. Wat heeft Mozes in dat kwalijk behandeld worden gezien?
Wel, onze tekst zegt het heel wonderlijk. Hij zag daarin de smaadheid van Christus. Ja, wacht u even, zegt iemand. Christus was nog niet eens geboren. Hoe kan Mozes nu in de smaadheid die dat slavenvolk overviel, de smaadheid van Christus gezien hebben? Ja, luistert u. Christus was nog wel niet geboren. Maar vergeet één ding niet. Dat wanneer Gods kerk, wanneer Gods kinderen geslagen worden, dan is het de Heere Jezus Christus in hen die geslagen wordt. Staat in Jesaja dat de Heere God zegt, in al hun benauwdheden, en dan gaat het over Gods kinderen, was ik benauwd. God is dus benauwd, leidt in zijn volk wanneer het leidt. En u zou ook kunnen denken aan wat hier gezegd wordt. De Egyptenaren sloegen het volk van God. Maar in de slagen sloegen zij Christus. Zoals Saul van Tarsen het te horen kreeg toen hij de gemeente des Heren vervolgde. Saul, Saul, wat vervolgt gij, nee, niet mijn volk, wat vervolgt gij mij? En wat betekent dat? Wel dat Mozes, al is het misschien nog zo ver af geweest, iets ervan gezien heeft. Kijk, als dat volk van de Heere geslagen wordt, als het volk van de Heere het moeilijk heeft, dan worden ze vervolgd en geslagen vanwege God en vanwege Christus. Dan worden ze niet vervolgd en geslagen omdat ze een minder soort mensen zijn in de eerste plaats of wat dan ook. Maar de wereld verzet zich tegen Christus. En daarom tegen het volk van Christus. En dan heeft Mozes toch iets aantrekkelijks gezien in dat volk van God. Wat dan? Nee, niet de slagen, niet de moeite, niet het verdriet, niet de strijd. Wie zou het wensen? Niemand van ons. Maar hij zag dat ze ondanks die strijd en ondanks die moeite en ondanks die slagen toch echt gelukkig waren. Waarom? Omdat God in Christus hen nabij is. Want zeg, als de Heere in Jesaja zegt, in al hun benauwdheden ben ik benauwd. Dan betekent dat dat wanneer dat volk kwalijk behandeld wordt, dat de Heere hen nabij is. En als de Heere nabij is, dan is hij nabij dat verachte volk met zijn gunst en met zijn genade. En dan mogen we de lijnen door gaan trekken zoals deze apostel in Hebreeën 11 ook doet. Dan ziet hij in dat geslagen volk in Egypte al de voorboden van de smaadheid die Christus draagt. En dan denkt hij terug aan het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, aan het bloed wat hij stortte aan het kruis, aan de schimp en de smaad die hij moest ondergaan in de raadzaal van Caiaphas en op de heuvel van Golgotha. En hij zegt dat alles heeft Christus willen doen, omdat hij zich over zijn arme volk wilde ontfermen. En zo wordt de smaad van Christus en het lijden van Christus hem lief. Hij zegt dat heeft Christus willen ondergaan om zich over die kwalijk behandelden te ontfermen. Om hen te redden van het verderf, om hen genade te bewijzen. En hij ziet van verre de genade van Christus in zijn smaadheid, in zijn lijden. Gemeente, zo wordt de Heere Jezus Christus dierbaar. Voor allen die met hun armoede en met hun schuld vastlopen. En leren smeken om genade. Als hij geschilderd wordt. Als de lijdende borg en zaligmaker. De versmade man van smarten. En verzocht in krankheid. O, ik weet het, hij wordt versmaad door de wereld. Ook door de wereld vandaag, openlijk gelasterd, openlijk onteerd en ontkroond. Maar die ontkroonde Christus, die bloedende borg en zaligmaker aan het vloekhout op Golgotha, wordt voor alle die net als Mozes de wereld een scheidbrief geven. En voor alle die weigeren om met de wereld mee te gaan, maar hun heil en zaligheid zoeken in die gekruisigde, wordt hij dierbaar. En ze zeggen het met Lodestein: weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten de rijkdom die er bij hem is. Gemeente, mag ik het vragen zo heel eenvoudig, en neemt u die vraag maar eens mee naar huis en leg die eens aan de Heere voor vanavond als u uw knieën buigt. Hebt u al nee leren zeggen tegen de dingen van de wereld die u van God en zijn dienst aftrekken? Nee leren zeggen tegen dat boze van binnen wat zich tegen God verheft? En is de lijdende, gesmade, bespotte borg en zaligmaker u dierbaar geworden? Dat zijn toch de dingen die horen bij die onberouwelijke keuze van Mozes. Want dan ziet Mozes ook hier op de vergelding des loons. En dan weet hij dat het hier op aarde voor het volk van God niet makkelijk is. Nee, dat kan heel verschillend liggen. De een heeft meer strijd dan de ander. De een van Gods kinderen heeft meer een kruis wat uiterlijk zichtbaar is, wat hij dragen moet. Terwijl een ander zo voor het oog het alles voor de wind gaat. Maar hij van binnen een geestelijke strijd te strijden heeft waar weinigen van weten. Maar ze krijgen allemaal hun deel. Want in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar weet u wat er gebeurt? Als God je nou net zoals Mozes leert overwegen en je de dingen echt in Bijbels, in eeuwigheidslicht gaat zien, dan komen er momenten in je leven dat je gaat zeggen: Heere, hoe het moet, ik weet het niet. Maar laat me dan bij uw volk mogen behoren. Net als Rut. Hoe het moet, Naomi, met een rouwkleed aan, zonder bezit, een vreemd land in, ik weet het niet. Maar uw volk is mijn volk, ook al wordt het gesmaad. En uw God is mijn God. Waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zal vernachten, zal ik vernachten. En dan denk ik aan die oudere man die vertelde: toen ik 18 jaar was en de Heere voor het eerst tot me sprak: in de wereld zult ge verdrukking hebben. Toen heb ik zo gedaan. Heere, laat mij dan maar met het volk van God kwalijk behandeld worden. Gebonden handen. Geboeide handen. Zo ging Mozes. Verstaan we er iets van? Want daar is een vergelding van het loon. Nee, dat is geen verdiend loon. Onze catechisme zegt dat is een loon wat niet uit verdienste is, maar uit genade. Wie hier versmaad wordt vanwege Christus, en wie hier zijn smaadheid draagt, valt niet mee. Hoewel er ook momenten kunnen zijn dat je iets van de apostelen gaat begrijpen die blij waren dat ze om zijns naams wil smaadheid mochten dragen. Er komt een moment dat God zijn geslagen volk verhoogt, omdat de gesmaade Christus verhoogd is, zal hij ook het volk verhogen en opnemen in heerlijkheid. En dan zullen ze altijd bij de Heere wezen. De strijd te boven, het kruis te boven, de smaadheid te boven, de zonde te boven, de verzoekingen van Egypte te boven, de dwang van de 20e eeuwse godloze cultuur te boven, het dwangbuis, om eeuwig vrij te zijn. Om eeuwig hem te kennen, hem te aanbidden, hem te dienen. Waarvan de verloste schare het uitzingt. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom zijt gij het waard alle eer en alle aanbidding te ontvangen tot in der eeuwigheid, zeg. Zou u daar geen zin in krijgen? Wie heeft lust om deze Here te dienen? O, het woord van vanavond dringt erop aan. Om dan maar met Mozes te kiezen. Voor de schande van het volk van God. Voor de smaadheid van Christus. Want wie oprecht, ootmoedig, die keuze maakt. Voor die zal het straks eeuwig meevallen. Want wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang. Maar, zegt een Mozes en allen die met Mozes die onberouwelijke keuze door het geloof mogen maken. Het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al de Heere, wiens werk ik roemen zal. Amen. Eindigen met dankzegging. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst en van de diensten van deze dag tot u, om uw naam eerbiedig te erkennen. Dank voor alles wat u gaf. Wil u de stille naprediker zijn van het woord. Zegen het aan onze harten. En geef, Heren, dat er bij onze jonge mensen en bij de ouderen iets van die keuze van Mozes zichtbaar mag worden, voor het eerst en ook opnieuw. Wil u met ons gaan deze week in, sterk ons, bewaar ons en breng ons zondag allen weer hier. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, uw naam dankend voor alles wat u schonk, om Christus wil. Amen. Slotzang is Psalm 103, het vierde vers. die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.